Ik denk niet of het alleen is weggelegd van Nederlanders, maar bij verschil van mening heb je voor- en tegenstanders. Vorig jaar december was er op de A7 een blokkade. En wat levert het op? Taakstraffen en niets van chocolade. In de grondwet staat dat ieder stem mag worden gehoord, maar het kinderfeest hoeft niet te worden verstoord. Laat de kinderen van hun feest dromen, dan hoeft de ME niet in actie te komen. Wel of niet een Zwarte Piet, ga om tafel met al je vragen. En zoals premier Rutte zegt, en je als volwassenen gedragen. De eerste week in december is de tijd voor Sint en een present. Maar wat nog belangrijker is, het is de eerste zondag van Advent. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. Ik wil vragen, als u met me opslaat, Maleachi. Maleachi 3. Maleachi 3. En dan staat daar in Maleachi 3. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offer brengen. Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de Heere aangenaam zijn als in de dagen van ouds, als in de vroegere jaren. Tot zover. Advent is afgeleid van het Latijnse woord adventus, dat eigenlijk komst betekent. Advent is de tijd van verwachten. Advent, dat zijn die 4 weken wanneer we heen leven naar het kerstfeest. En in die tijd, die wordt dan gekleurd door het verwachten wat in ons mag zijn, het uitzien naar. En we proberen een beetje mee te voelen met het Joodse volk dat op de Messias wachtte. Dat heen leefde naar zijn komst. De komst van de belofte, de komst van God zelf. En als gemeente wachten we op de Messias, maar dan denken wij dus aan de tweede komst. Zijn wederkomst. Stilstaan bij die verwachting past denk ik dan ook heel goed in deze adventstijd. Maar wat verwachten wij van God? Wat verwachten wij van God als Hij in ons leven komt? Je zou kunnen zeggen, ik verwacht eigenlijk dat God mij zegent. Je zou kunnen zeggen, ik verwacht dat God mij helpt. Dat God mij nabij is. Dat God mij en mijn gezin gezondheid gaat geven. Dat God me voorspoed gaat geven. Dat God me een fijn leven gaat geven. En als ik naar mijn eigen gebeden luister, gaat het ook wel vaak over deze dingen. En ik weet natuurlijk niet hoe dat bij u of bij jou zit, maar ik denk dat het er niet zo heel ver naast zit als ik denk dat we vaak dit soort dingen van God verwachten. En laten we wel wezen, we hebben een machtige Heer die heel dicht bij en ieder van ons wil zijn. Hij is de verlosser. Hij is degene die het mensen waarlijk vrij maakt. Hij is degene die wonden heelt en relaties herstelt. Hij is onze grote geneesheer. Jesaja 53 zegt dat zo prachtig. Mijn striemen zijn u tot genezing. Maar in Matthäus 7 vers 7 dan zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden. En aan dit woord worden soms allerlei verwachtingen gekoppeld. Maar we moeten ons beseffen dat de Heere alles op zijn tijd invult. Kinderen maken een prachtig verlangenlijstje wat ze willen hebben van Sinterklaas, maar ontvangen op pakjesavond ook niet alles. Maar God is de verhoorder van de gebeden en komt zijn belofte na. En dat kan op allerlei manieren. Wat verwacht je van God? Maar stel we draaien de vraag om. Dan wordt het dus anders. Wat verwacht God van mij? Sta je daar wel eens weer stil? Wat verwacht God van mij? Wie is die God die wij verwachten? En wat verwachten wij van hem? Daar gaat het vanmorgen over in de preek. Maar we zullen ook ontdekken wat God van ons verwacht. Mensen onderling kunnen van elkaar ook hele fijne verwachtingen hebben. Soms heb je hele hoge verwachtingen van iemand. Soms heb je wat minder hoge verwachtingen. Maar elk mens heeft zijn verwachting, ook van God. Maar in de tijd van de profeet Maleachi was het volk van God nogal teleurgesteld in God. Hij was hun enorm tegengevallen. Ze hadden zegen hadden ze verwacht. Ze hadden voorspoed verwacht. Ze hadden een goed leven verwacht. Maar die zegen blijft eruit. En Maleachi die spreekt in de tijd na de ballingschap. En die groepen Joden waren teruggekeerd uit Babel onder leiding van Esra en Nehemia. De stad Jeruzalem was opgebouwd. En ook de tempel van God die stond er weer. En de priesterdienst die was weer helemaal functioneel. Elke dag werd er opnieuw geofferd. En toch was die vraag van waarom zegent de Heer ons niet? En daar begrijpen ze dan helemaal niks van. En dan zegt Maleachi tegen hun, begrijpen jullie het niet? En dan wordt Maleachi best een heel klein beetje confronterend. En dan zegt Maleachi, hij zegt, jullie dienen God op jullie eigen manier, zegt hij. Zodat het jullie uitkomt. Zodat het jullie voldoende lijkt. Hij zegt, jullie dienen God wel. Maar treden zijn geboden met voeten, zegt Maleachi. Jullie dienen God, maar stellen zelf vast wat wel of niet kan. Jullie dienen God, maar zijn hem niet gehoorzaam, zegt hij dan. Jullie dienen God, maar het mag niks kosten. En ja, die Israëlieten die verlangden naar God. En ze leggen dat ook aan God voor. Hoe kan het dat het met ons zo slecht gaat, terwijl de goddelozen voorspoed hebben? Wanneer doet God ons nu recht, is hun vraag. Maar weten zij wel wat ze verlangen? Wat verwachten zij van God? Ze verwachten dat hij hun recht doet. In hun ogen betekent het dat hij hun zal zegenen. En dan zegt Maleachi, oké, maar God komt eraan. Maleachi die gebruikt eigenlijk dezelfde woorden die ook de profeet Jesaja aanhaalt en op God toepast. Dat er een bode voor hem uitgaat en de weg zal klaarmaken. En een paar eeuwen later brengt de evangelist Lucas deze woorden in verband met Johannes de Doper, die de bode is van Jezus. God komt naar zijn volk. Dat is de boodschap voor de mensen in de tijd van Maleachi. En toen het zover was, werd duidelijk dat hij gekomen was in de persoon van Jezus. God was gekomen in zijn zoon. En als je bij Maleachi hoort en als je goed luistert, dan zegt Maleachi, opeens zal hij naar de tempel komen. De Heer naar wie jullie uitzien. De engel van het verbond waar je naar verlangt, zegt hij. En deze zoon verbindt God en zijn volk. Dat typeert hem. Blijkbaar ook al in het oude verbond, maar zeker in het nieuwe. God komt naar zijn volk. Hij kwam in zijn zoon. Maar het zal anders gaan dan de Israëlieten verwachten. God komt, zegt Maleachi, maar wie zal die dag doorstaan, vraagt hij dan. Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? En in dat soort uitdrukkingen denken we vaak aan de jongste dag, de oordeelsdag, de wederkomst van Jezus. Maar het gaat hier in dit gedeelte nog steeds over de eerste komst van Jezus. Weten de Israëlieten wel wie ze verwachten? Kennen ze hun God wel en wat is hun beeld van hem? En het lijkt erop dat de profeet Maleachi eigenlijk dat beeld een beetje bij moet stellen. God is als vuur, zegt hij. Nee, niet als een verterende bosbrand, zoals we kort geleden in Californië hebben gezien. Nee, God is als een vuur dat zilver zuivert, dat goud loutert. In zilvererts en in goud dat gedolven wordt, er zitten vaak onreine of onzuiverheden, laat ik het zo zeggen. En die moeten eruit, want die verminderen hun waarde. Goud is alleen kostbaar als het zuiver, zuiver goud is. En ik had er laatst nog een gesprek over met Ritzo over dat goud. En bij het louteren van goud, dan deed de smelter het onzuivere metaal in een pot. En dat deed je dan boven het heetste vuur wat je had. En als dat metaal dan in die pot kookte, je hebt dat vast wel eens in een film gezien. Dan werd het droesem, dat wil zeggen de onzuiverheden, die werden naar de oppervlakte gedreven en die werden er afgeschept. Spreuken 25 vers 4 vers spreekt daar ook over. En dat proces dat ging net zo lang door totdat alle onzuiverheden weg waren en er alleen het zuivere metaal was overgebleven. Er wordt gezegd, en dat heb ik uit Derek Prinsenboek, er werd gezegd dat de smelter, als hij zich over die pot heen boog, pas tevreden was als hij zijn eigen spiegelbeeld in het goud herkende. Zo blijkt ook God, als onze smelter ons voortdurend onderwerpen aan vuurproeven, totdat hij zijn eigen beeld zonder vervormingen in ons leven weer gespiegeld ziet. Gelouterd zilver is prachtig om te zien, maar net zo moet Israël gelouterd worden. En dat is wat God komt doen. Dan gaat het over hun dienen van God. De Israëlieten die dienen God, maar wel op hun eigen voorwaarden. En nu belooft God, ik kom. Ik kom en dan herstel ik jullie dienst aan mij, zegt God. En dat heeft God gedaan in Jezus. En dat heeft me de afgelopen 2 weken steeds bezig gehouden. De vraag van wat het voor God betekende om zijn zoon naar deze aarde te sturen. Abraham die was gehoorzaam om Isaac mee te nemen, om voor de Heere te offeren. De zoon die hij zo lief had. Op zich al heel bijzonder, want dan denk ik, ja, velen van ons zijn vader. En Isaac vraagt dan ook nog aan zijn vader, van waar is dan dat offerlam? Maar God verzag op dat laatste moment, u kent het verhaal. God verzag op het laatste moment in een offer. De ram die verstrikt was in de doornen. Maar God heeft zijn zoon Jezus ook lief. Gaat er bij de doop van Jezus niet de hemel open en klinkt er dan niet de stem, dit is mijn geliefde zoon? Zegt Jezus ook niet, de Vader en ik zijn één? En God is alwetend. En wist dat er voor zijn zoon geen vervanger was. En toch laat hij hem gaan. En dat heeft me de afgelopen 14 dagen bezig gehouden. Dan denk ik wel de geweldig offer dat God aan ons heeft gegeven. Johannes 3 vers 16 zegt dat, want al zo lief heeft God deze wereld gehad. Uit liefde kwam Jezus naar ons. Dat is precies waarvoor Jezus naar deze wereld kwam. Hij sprong in het gat dat Adam had laten vallen. Jezus' leven is één zuivere eredienst aan zijn Vader. Hij had God volmaakt lief. Hij was God volmaakt gehoorzaam. Hij deed in alles wat zijn Vader van hem vroeg. Hij offerde niet van wat hij over had, nee, hij gaf zijn hele leven. Hij stelde zich tot elke seconde van zijn leven in dienst van zijn Vader. Alles draait om hem. Zijn Vader was het centrum van zijn bestaan. Hij zag om naar de weduwe en hij zag om naar de wezen. En zijn leven was één grote zuivere eredienst voor God. En er is geweldig nieuws. God zelf komt naar de aarde om onze dienst aan hem te herstellen. God had de mens geschapen om hem te dienen. In liefde en trouw, in gehoorzaamheid en in blijdschap. En Adam en Eva die hebben dat gedaan. En dat gaf hun een hele diepe voldoening. Het is prachtig hoe je dat in Genesis kunt lezen. Het gaf hun een hele enorme voldoening. Ze mochten God dienen. Ze konden zich eigenlijk niks mooiers voorstellen. En dan komt de duivel met zijn leugen. Dat jezelf dienen nog veel mooier is. En dan gaat het mis. Eigenlijk vreselijk mis. En Adam en Eva voelen dan ook gelijk aan. Dat de duivel gelogen heeft. En dat ze het allermooiste van hun leven zijn kwijtgeraakt. Hun hartelijke, zuivere, oprechte leven, omvattende dienst van God. En ze beseffen, in ons leven staan er nu twee dingen tegenover elkaar. God en ik. En zo gaat dan de wereld verder. Maar die beschadiging die breidt zich uit van mensengeslacht op mensengeslacht. En God dienen blijkt iedere keer weer een probleem. God zuiver dienen lijkt eigenlijk op een onmogelijkheid. En is een onmogelijkheid voor ons mens. En daarom geeft God zijn Zoon. Daarom stuurt God Jezus naar deze aarde. Om als mens te leven in zuivere dienst aan hem. Met een ongedeeld hart. En aan God gewijde wil. En met hem het dagelijkse offer van zijn lichaam. Het is die zuivere dienst aan God in een mens. Die onvoorstelbaar. En zo herstelt God zelfs zijn dienst aan hem. En denk je, dat is toch prachtig nieuws. Dat is toch prachtig nieuws. God komt naar zijn volk, naar de wereld, naar jou. Om de dienst met hem te herstellen. Nou, iets mooier is er volgens mij helemaal niet. Dat is een zegen. Dat mag je van God verwachten. Zie je dat staan in Maleachi 3 vers 3? Hij, dat is God in persoon van Jezus. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. Hier wordt God niet vergeleken met het vuur. Maar met de smid die het vuur hanteert. En dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer. Vers 4 zegt, de offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen, staat er. Zo is in de dagen van weleer. Jezus is gekomen om te dienen. En de relatie met de mens te herstellen. Bij kerst denken we aan de geboorte van Jezus. Dat geeft blijdschap. Dat geeft feest. Vrede op aarde. Ja, maar Jezus is het vuur van God. Het vuur van God dat alle onzuiverheid in ons dienen van God weg wil branden en ons weer in het vuur van de liefde voor God ontsteekt. Het is dus niet niks om naar de Heer te verlangen. Weet je wel wie je verwacht? Wanneer Jezus in jouw leven komt, met zijn woord en zijn Heilige Geest, dan verandert er alles. En daar kan ik persoonlijk amen op zeggen. Jezus is de vredevorst. Maar hij verklaart de oorlog aan alles wat niet op God gericht is. Jezus brengt blijdschap. Jezus brengt vreugde. Maar niet voor wie graag het kwade doet. Jezus' geboorte is een feest. Maar wie zijn eigen gang wil blijven gaan, die zal dat niet als een feest gaan beleven. Verlang je nog steeds naar Jezus? Peil dat eens bij jezelf. Ik denk, het is net als met de politie. Als je op straat wordt overvallen, dan ben je o zo blij als je een agent aan ziet komen. Maar alweer in een auto zitten, je hebt te hard gereden en je ziet in de spiegel, er komt de politieauto aan. Advent is een tijd van verwachten, maar weet je wie je verwacht? De hersteller van jouw dienst aan God. God zegt vanmorgen tegen u en jou en mij, ik stuurde mijn zoon om jouw dienst aan mij te herstellen. Maar dan is de vraag, wil ik dat wel? Wil ik dat herstel wel ondergaan? Dat ik de Heere volmaakt dien, dat mijn leven alleen nog maar voor hem bestaat. Dat niets anders meer in je leven belangrijk is, behalve Jezus. Je kunt zeggen, zijn geboden zijn mijn lust en mijn leven. Durf je te zeggen, wat God van mij vraagt, doe ik, al kost het me ook alles. Durf je te zeggen, ik offer het beste dat ik in mij heb, mijn beste jaren, mijn beste uren van de dag. Ik denk, in die dienst van God ligt zegen. Grote zegen. De zegen van verbonden zijn met God, die vreugde in jou vindt. Omdat jij zegt, dat wil ik. Zo wil ik zijn. God mag mij door zijn Heilige Geest veranderen. In één klap. Ik herken dat verlangen. Die verandering zal op een dag ook voltooid zijn bij Jezus' wederkomst. Maar wie verlangt nu naar Jezus' komst in zijn of haar leven? Wie daar nu om bidt, die vraagt om de dienst van hem die je leven gaat zuiveren. Maar zit het nu werkelijk zo scheef in onze dienst aan God? Ik denk dat je die vraag het beste voor jezelf kan beantwoorden. Dat moet ik ook. Wat doe je in je vrije tijd? Besteed je die voor jezelf of voor God? En natuurlijk mogen we tijd nemen om te ontspannen. Wanneer, wat doe je wanneer Gods geboden je een moeilijke weg wijzen? Een pijnlijke weg die je eigenlijk best wat kost? Waar zitten de offers in jouw leven? Hoeveel tijd maken we vrij om Bijbel te lezen? Gelukkig heb ik een vrouw die mij zo nu dan corrigeert. Hoeveel tijd hebben we nog om Bijbel te lezen? Hoeveel tijd hebben we nog om naar de samenkomst te gaan? Hoeveel tijd hebben we nog om ons dienstbaar in te willen zetten voor het gemeentewerk? Ik heb vaak het idee dat wij voorop gaan en dat God de restjes krijgt. En ik zeg dit niet als een verwijt. Doen we niet vaak gewoon wat we zelf willen, wat ons verantwoord lijkt, wat in onze ogen haalbaar is? Zeggen we soms niet al te gemakkelijk dat God wil dat we gelukkig zijn, wat dan vooral een geluk is op onze voorwaarden? Dienen we niet al te vaak zomaar onszelf? Ik hoop dat u mij vanmorgen na de dienst allemaal overvalt. Die op me afstormt en tegen zegt van oké, Berend, dat zeg jij wel, maar het is bij mij niet het geval. Ik hoop dat u dat vanmorgen kunt zeggen. En dan denk ik, wat is het dan Gods genade? Dat hij niet als een allesvernietigend vuur in je leven komt, maar als een louterend vuur. Een louterend vuur dat alle onzuiverheden weg wil nemen. Onzuiverheden waarvan de kern vaak terug te brengen is tot meer liefde voor mezelf dan voor de Heer. Eerst ik en dan Hij. Dat is zegen dat God dat uit ons wil halen. We hebben vanmorgen gezongen, Jezus, alles geef ik u. Dank je voor dat lied, Els. Jezus, alles geef ik u. Als je dat dan zingt, dan denk ik, ja, klopt dat? Dat God door zijn Heilige Geest dat in mij om wil draaien en dat het wordt eerst Hij en dan pas ik. Maar die verandering zal niet in één klap gaan. Het is een loutering. Je leeft in het vuur van Gods genade en dat is soms pijnlijk, maar het is wel genade. En ik hoop ook echt dat je dat zo wilt beleven. Gistermorgen lazen Sjoutje en ik een uitleg over het ontstaan van een parel. En dan komt er een zandkorrel, die komt die oester binnen. En die zandkorrel die veroorzaakt een irritatie in die oester. En dat lichaam van die oester die reageert daarop. En dan vormt er langzaam maar zeker een laagje gel om die zandkorrel. En dat gaat steeds verder door dat alles heel mooi en glad is. En zo wordt de irritatie van de zandkorrel wordt volledig weggenomen. Maar het is niet gelouterd. De zandkorrel zit er nog steeds in. Alleen wordt het bedekt door een prachtige buitenkant. De apostel Jacobus zegt daarover dit. Het moet u tot grote blijdschap stemmen. En als ik zo'n tekst lees, dan moet ik hem wel twee keer lezen. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Dat zegt Jacobus dan. En dan gaat hij verder. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Kijk, daar kunnen we wat mee. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Zonder verlies geen winst. Vaak loutert God je heel praktisch door de weg die hij met jou en met mij gaat. Ook al is het een moeilijke weg. Een prachtig mooi voorbeeld staat in Psalm 80. Dat gaan we niet lezen vanmorgen. In het gebed dat in deze psalm: kom, kom, o God, en red ons. Keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Een heel beeldend wordt het dan. Wordt de achtergrond van dit gebed eigenlijk getekend. Die achtergrond is de ballingschap. En dan begint het in vers 9. Israël is aan een wijnstok. En God haalt het weg uit Egypte. Hij maakt ruimte in Kanaan, staat er dan. En daar plant hij het. En die wijnstok die komt prachtig, prachtig tot bloei. En die wordt steeds groter, groter en groter. En dan geeft God zijn wijnstok over aan de plundering. Het wordt kaal geplukt, het wordt verbrand, het wordt weggehakt. En dat alles onder Gods duistere blik. U moet die psalm maar eens lezen. Zie hier de ballingschap. Vanwege hun eigenzinnige eredienst, het draaide om hen in plaats van God. Maar in die nood keren zij zich tot God. De ballingschap was louterend geweest. Tenminste voor een tijd. Want wanneer Maleachi spreekt, is de dienst van God weer in verval geraakt. Het echte herstel, diepgaand herstel, moet van God komen. Door de engel van het verbond, Jezus, die God en mens met elkaar verbindt. Het is de hersteller van jouw dienst aan God. Keer u tot ons, o God. Toon ons uw lichtend gelaat. Kom naar ons toe, dan zijn wij gered, staat er in Psalm 80. Ik denk de adventstijd is een uitgelezen kans om je te bezinnen op je dienst aan God. Dat was ook de boodschap van Johannes de Doper. Lucas die beschrijft hoe Johannes in de omgeving van de Jordaan ging verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen. Om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Inkeer. Inkeer, dat wil zeggen, je keert je naar binnen en onderzoekt hoe het daar is. Hoe is het met mijn hart? Wat speelt er af in mijn denken? Hoe is het met mijn liefde? Welke plek heeft Jezus in mijn bestaan? Waar klinkt zijn woord in mij? Waar vindt het weerklank? Staat hij op nummer 1 in mijn leven? Is mijn leven werkelijk een dankoffer? Gebruik de adventstijd om je te bezinnen op de dienst aan God. Het is een tijd van verwachting. Je weet toch wel wie je verwacht. Kom naar ons toe, o God. In uw Zoon Jezus zijn wij gered. Amen. Amen.